Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. We willen beginnen met de middagdienst om 5 uur. We volgen hier nu enkele mededelingen en de liturgie. Onze voorganger deze middag is onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel. Organist is Herman Keizer. En Elise Baai zal piano spelen. Dan volgt nu de liturgie. Eerst zal er het welkom zijn en de mededelingen. Daarna willen we uit de oude berijming zingen Psalm 111, de versen 1, 5 en 6. Psalm 111, vers 1, 5 en 6 uit de oude berijming. Dan is het tijd om stil te worden voor God en volgen votum en groet. Na votum en groet willen we zingen uit de nieuwe berijming, Psalm 88, de versen 1, 2, 6 en 8. Dus Psalm 88 uit de nieuwe berijming, vers 1, 2, 6 en 8. Daarna volgt gebed. En na het gebed is de schriftlezing, die is vanmiddag, zijn het de twee. De eerste is uit Jesaja 29. Vers 11 tot 16. Dus Jesaja 29, vers 11 tot 16 is de eerste schriftlezing. De tweede is 1 Korinthe 1, vers 18 tot 31. Dus 1 Korinthe 1, vers 18 tot 31 is de tweede schriftlezing. Na de schriftlezing zingen we gezang 189. Gezang 189. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgen collecten. Na de collecte vindt de verkondiging plaats onder het thema Dat kruis en die dood. Naar aanleiding van de Heidelbergse catechismus zondag 15b en 16a. Dus catechismus zondag 15b en 16a vormen het thema van de verkondiging. Na de verkondiging zingen we uit op toonhoogte lied 122. Lam van God. En lied 836 uit Johannes de Heer, vers 1, 2 en 4. Dus uit op toonhoogte lied 122, Lam van God. En dan uit Johannes de Heer, 836, vers 1, 2 en 4. En dat is het lied Op die heuvel, daarginds stond een ruw houten kruis. Na het zingen volgen dankzegging en voorbeden. Daarna de geloofsbelijdenis. Na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 192. Gezang 192 na de geloofsbelijdenis. Gevolgd door de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente. Fijn dat u er allemaal weer bent. Ook degene die nu met ons meeluisteren of wellicht later. Hartelijk welkom. Welkom. Of je hier nu bent omdat het zo hoort. Of omdat je je verantwoordelijkheid neemt of dat je moet. Of misschien wel dat je er wel lijfelijk bent, maar niet echt zeg maar. Gewoon hartelijk welkom. Goed dat u er eens bent. Namens de kerkraad wens ik u dan ook meteen allemaal een gezegende dienst. In deze eredienst gaat onze eigen predikant dominee Vogel voor. Komende woensdag is het biddag. Wordt gehouden in en met de Kandelaarkerk. Om 3:00 voor de kinderen en uiteraard ouders. En om 19:30 de avonddienst. Volgende week zondagmorgen gaat dominee Breeman ons voor. En in de middagdienst is er een themadienst met praiseband. En ook dan allemaal welkom. Daarnaast heeft de kerkraad nog de volgende mededeling over de verkiezingen van vanochtend. Er zijn 226 stemmen uitgebracht. En door de gemeente zijn gekozen en door de kerkraad beroemd. Tot ouderling de broeders Bert van den Burgt, Peter Domburg, Koos Slager, Willem Verheij en Gert-Jan Vissers. Als jeugdouderling Willem Sterk en als scriba Ronald Baai. Tot slot tot diaken Arnoud Hoek. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 111, vers 1, 5 en 6.
bidden we nu in stilte om een zegen van de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit psalm 88 en dat is de meest droevige psalm. Uit ons psalmboek. De meeste psalmen heb je nog iets van, ja, maar tenslotte hoop ik op u en ik weet u dat u mij zult redden. In psalm 88 wordt er tot God geroepen, maar komt er geen antwoord. Een psalm voor de lijdenstijd, ook als we denken aan onze Heer Jezus Christus aan het kruis. Er kwam geen antwoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 88 willen we zingen, vers 1, 2, 6 en 8. bijzondere psalm, hè? Als je dat zo zingt. Er zit weinig hoop in, weinig toekomst zou je zeggen. En dat is ook zo. De dichter is helemaal ten einde raad. We hebben vers 5 niet gezongen, maar er staat: walging bevangt al wie mij kent. Mijn vrienden hebben mij begeven. Een heel intens lied van iemand die totaal verlaten is. Nou, daarover gaat het ook vanmiddag aan het kruis. Het kruis is ook zo'n moment natuurlijk, waar, dat je best mooi kan vinden. Maar het is afschuwelijk wat er daar gebeurd is, op Golgotha. En Christus heeft dat ondergaan. We gaan met elkaar bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we zijn vanmiddag hier weer bij elkaar gekomen. We gaan in deze leerdienst nadenken over waarom dat kruis er nu eigenlijk stond. En we vragen aan u, wees u bij ons. Geef dat we uw lijden recht mogen betrachten. Dat betekent niet dat we het helemaal begrijpen. Dat weten we bij voorbaat al. Maar geef dat we wel zullen inzien waarom dat nou gebeurde. En wat u daar nou mee voor heeft. En wat dat ons nu te zeggen heeft. Wees u zo bij ons vanmiddag. Hier in de kerk. Ook thuis als we meeluisteren. Zegent u de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. Geef ons een goed moment met elkaar. We bidden ook voor de broeders die verkozen zijn. Voor de uitslag van de stemmingsvergadering. We bidden voor hen die nog niet gekozen zijn. We moeten verder op met stemming. Heren, zegent u ons als gemeente ook daarin. Leidt u ons in al onze wegen. En geef ons, als we gekozen zijn, de vrijmoedigheid om onze benoeming ook te aanvaarden. Heren, wees u zo bij ons allen. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit Jesaja 29, vers 11 tot en met 16. En uit 1 Korintiërs 1, vers 18 tot 31. Jesaja 29, dat gedeelte lezen we, want Paulus haalt in 1 Korinthe 1, vers 9 uit dit hoofdstuk aan. Want de wijsheid van zijn wijze zal vergaan, het verstand van zijn verstandige zal zich verbergen. Het gaat over de dwaasheid van het kruis. Jesaja 29, vers 11 tot en met 16. Ja, het is zomaar een gedeelte uit die hele profetie. Daarom, omdat God een geest van slaap heeft gegeven, is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: lees dit eens. Maar hij zegt: dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan en zegt: lees dit eens. Maar hij zegt: ik kan niet lezen. Dus verborgen dus. De Heere zei: omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijze zal vergaan. En het verstand van zijn verstandige zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de Heere, om hun voornemens te verbergen. Hun daden vinden in het duister plaats. Ze zeggen: wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om. Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem. Zodat het maaksel over zijn maker zegt: hij heeft mij niet gemaakt. En het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: hij heeft er geen inzicht in. Met andere woorden, wie ben jij als mens tegenover God? En dan lezen we in 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Daar lezen we, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, Jesaja 29, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De tekst of de preek gaat straks over de laatste vraag van zondag 15 en de eerste twee vragen van zondag 16 van de catechismus. Die staan op bladzijde 3 onderaan. Over die eerste vraag heb ik de vorige keer al wat gehad. Ik wil er wat meer over zeggen. Vanuit 1 Korinthe kan dat heel natuurlijk ook heel goed. En dat, ja, dat staat in onze tijd net zo haaks op het evangelie. Of het evangelie staat net zo haaks op onze tijd nu als toen. Houdt het meer in dat hij gekruisigd is dan wanneer hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft. Want de dood des kruises was door God vervloekt. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kan worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is Christus begraven? Om daarmee te tonen dat hij werkelijk gestorven was. Nou, de nadruk ligt op die eerste vraag. We gaan eerst met elkaar zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Dat is gezang 189. De kinderen mogen naar de zondagsschool. En dat wordt hier in de kerk gecollecteerd. Straks na de preek zingen we twee liederen. Eerst de Lam van God. En daarna op die heuvel daarginds. Over het ruwhouten kruis. We hebben het vanmiddag in deze leerdienst over het kruis van Christus. Wat betekent dat nou? Waarom nou dat kruis? Ik herinner me nog toen ik een jaar of vier was. En ik kan me dat nog goed herinneren omdat ik al die tijd met die jongen bevriend ben gebleven. Dat ik voor het eerst bij een jongen thuis kwam en die was Rooms-Katholiek. En er hing aan de muur een kruis. Met iemand eraan. Ja, dat was de Heer Jezus. En dan kom je weer thuis. En ik zag helemaal geen kruis thuis. Maar waarom hing daar dan iemand aan? Want je wist wel van, ja, dat kruis. Ja, dat er iemand aanhangt, dat hoort bij die andere kerk. Bij die Roomse hoorde dat. Maar dat hij eraf is, dat hoort bij protestanten. Maar waarom nou eigenlijk? Ja, zeiden de protestanten, ja, wij geloven dat hij ook is opgestaan. Ja, zeiden de Roomsen, dat geloven wij ook wel natuurlijk. En toch, als je nou aan Paulus zou vragen, wat denk je nou aan bij het kruis? Dan denkt hij niet aan een leeg kruis hoor. Als hij het heeft over Jezus de gekruisigde, dan heeft hij het over degene die daar hangt. Een kruis met corpus, om het zo te zeggen. Met iemand eraan. Hij ziet Jezus Christus voor zich. Als de gekruisigde. Hij ziet hem hangen aan het kruis. Ja, of Paulus dat nou zelf van Jezus heeft gezien, dat weten we niet zo goed. Maar ja, iedereen in die tijd wist dat, hoe dat was. Iedereen had er wel van gehoord. Iedereen heeft het wel eens gezien. Als je in een grote stad bent geweest, in Jeruzalem bent geweest, dan weet je hoe zo'n kruis eruit ziet. En Paulus weet dat ook. Hoe dat eruit ziet. Iemand zien hangen aan een kruis. Hoe dat gaat trouwens. Hoe je iemand aan zo'n kruis krijgt. Wat je dan hoort aan geluiden. Wat je dan ruikt aan geuren. Dat is niet best allemaal. Dat is niet best. Als Paulus het heeft over de dwaasheid van de prediking van het kruis. Hè, wat we gelezen hebben uit 1 Korinthe. Dan denkt hij niet aan dat mooie kettingje waar je een kruisje aan hebt hangen. Of dan denk je ook niet aan een mooi kruis hier in de kerk. En dat je zegt van, nou, daar kunnen we nog allerlei dingen omheen maken. Dat kunnen we heel mooi maken. Nee, maar dan ruikt hij het. Dan ziet hij het. Dan hoort hij het. En dan is de weerzinwekkendheid ervan op zijn netvlies. Er is helemaal niks moois aan. Helemaal niks. Allemaal even walgelijk. En dat wil ik vanmiddag toch even benadrukken, want als Paulus het heeft over het kruis, dan moet er eigenlijk een rilling over je rug gaan. Een rilling over je rug, dat je zegt van, hoe is het mogelijk? Wat afschuwelijk is dat? Wij kennen dat niet meer, hè? En wees blij, daar gaat het niet om. Maar wij kennen dat zo niet. Als in Amerika mensen op een elektrische stoel gezet worden, dan gebeurt dat. Ja, er worden een paar getuigen bij gevraagd, maar het gebeurt achter gesloten deuren. Het wordt niet ergens vlakbij het Capitool gedaan, om het zo te zeggen. Elektrische stoel, nee, dat doen ze netjes. En geven ze eerst een injectie en dat ontsmetten ze eerst ook nog volgens mij. Ik denk van, ja, waarom doe je dat nou? Maar het gebeurt wel. Hè? Zo keurig netjes doen we dat. Maar er was daar bij dat kruis helemaal niks aan. Niks van, hè? We kennen het uit de verhalen van vroeger, als er iemand aan de schandpaal moest staan, hè, met zijn handen zo en dan zo met zijn hoofd er doorheen. Nou, je kreeg van alles naar je hoofd. Niet alleen maar woorden, maar ook andere dingen. Je kreeg van alles naar je hoofd gegooid. En de guillotine, dat kennen we ook uit de verhalen, gaat heel snel. Flitsend, die strop, ook eventjes. Maar dit, 2 jaar geleden, het is een afschuwelijk verhaal, maar het staat ook nog steeds ergens op mijn netvlies. Toen IS er nog heel sterk was, hè, dat ze mensen met benzine overgoten en toen in een kooi stopten en dan in brand staken. Zoiets moet het geweest zijn. Verschrikkelijk, de brand staan. Ik ga erop door. Ik kan natuurlijk zeggen, het is allemaal verschrikkelijk. Laat het maar laten rusten, want het is erg genoeg. Maar ik doe het toch omdat we niet te mooi moeten spreken over het kruis. Het kruis waardoor we moeten zalig worden, hè? Dat kruis waardoor we moeten zalig worden, dat is iets afschuwelijks geweest, iets afzichtelijks geweest. Daar kon je eigenlijk met goed fatsoen niet naar kijken. We zingen straks aan het eind over het kostbaar kruis. Nou ja, kostbaar kruis waar je haast van kok halst, hè? Laat mij knielen bij uw kruis. Je wilt er niet aan denken om daar echt te knielen. Dat is het evangelie waar Paulus mee komt. Hij heeft het niet over dat kettingje, mooi gouden kettingje. Over het kettingje met allerlei edelstenen eromheen. Hij heeft het over dat ruw houten kruis. Dat weerzinwekkende kruis. En als je dan nog bedenkt dat Jezus daarvoor gegezeld was ook. En dat hij half dood was geslagen. Naar het kruis is gestrompeld. Aan het kruis is geramd, om het zo te zeggen. En bespot. Is dat nou mijn koning? Is dat nou zijn kroning? Is dat nou het uur van de verheerlijking? Dat kruis? Als de Heer Jezus met Nicodemus spreekt, dan spreekt hij over zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dan denkt hij aan het kruis. Ja, die slang, koperen slang, aan een staak. Ja, dat beest voelt niks, want dat bestaat niet. Maar Jezus, de levende, levert aan een kruis, aan een stang genageld. En de Heer Jezus zegt erbij, als die mensen in Israël naar die koperen slang keken, werden ze genezen. Alzo, wie in mij gelooft, zal eeuwig leven hebben. Want zo lief heeft God de wereld gehad. En dan moet je kijken naar niet dat mooie keurige kruisje, maar dat het afschuwelijke gebeurde daar. Ja, zegt de catechismus, dat kruis is vervloekt. En daarom komt Jezus eraan te hangen. Hè? Dat zegt Paulus in Galaten 4. Vervloekt is een ieder die hangt aan een kruis. En Paulus haalt dat uit Deuteronomium 32... Nou, een kruis hadden ze toen nog niet in Deuteronomium 32. Dan hingen ze mensen aan een paal. Of ze hingen mensen tegen de deuren op. Ze deden allemaal verschrikkelijke dingen. Nou, in de loop van de tijd, ook in de Joodse literatuur van die tijd, werd het ook betrokken op een kruis, zoals de Romeinen dat hadden geïntroduceerd. Vastspijkering aan het huis, aan een kruis. Dat kruis was vervloekt. Nou, en dat was dus niet alleen voor de Joden zo, hè. Als je wel wat literatuur uit die tijd leest, de hele wereld vond dat eigenlijk het meest afschuwelijke middel om iemand ter dood te brengen. Vervloekt ben je werkelijk als je dat overkomt. Soms zeiden mensen dat met mededogen. Dat je zegt, ja, dat is toch echt geen menselijke straf. Dat doe je zelfs geen dier aan. Waarom doe je dat een mens aan? Ja, zo was het. Je bent vervloekt. Weerzinwekkend. Voor God. En mensen. maar ook weerzinwekkend gemaakt door God en mens. Die gedachte was er ook. Het is een dood waarin je nergens meer thuis hoort. Je hangt tussen hemel en aarde. En dan schrijft Paulus aan die gemeente van Korinthe juist daarover. Juist die gemeente die zo in de Heer was, om het zo te zeggen. Die gemeente, als je die brief aan de Korintiërs leest, dan denk je, die mensen waren in zekere zin zo getroffen door het evangelie dat het gewone leven van elke dag niet meer telde. En ze waren, en dan zeg ik het natuurlijk een beetje negatief, waren in de Heer. Ze waren zo geweldig en gingen van glorie tot glorie steeds voort. En dit ging goed en dat was geweldig en dat was super. En die kracht van God ervoeren ze. En ze konden genezen, ze konden spreken in tongen, ze konden profiteren, ze konden van dit en ze konden van dat en ze konden van alles. En dan zegt Paulus, aan die gemeente, doet hij ook niet voor niks natuurlijk. Wij prediken een gekruisigde Christus. En iedereen denkt dan, oh, een gekruisigde Christus. En je ziet het voor je. Je hoort het. En je ruikt het. En Paulus zegt, wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een struikelblok, een ergernis. Voor Grieken een dwaasheid. Ja, en dan denk je van, oh ja, voor Joden en Grieken. Maar voor ons dan? Nou, zal ik maar zeggen, voor Grieken een dwaasheid, voor mensen, voor wereldwijze mensen. Zeg maar, ja, dan kun je zeggen, de grachtengordel mensen is een dwaasheid. Maar eigenlijk voor ons doorsnee mens. Die het wel aardig met zichzelf getroffen heeft. Die het wel aardig in zich heeft om over dingen na te denken. Zeg maar, nou, ik begrijp de wereld wel redelijk. En ik weet wel wat goed is en wat kwaad is. En ik kan dat wel aardig plaatsen allemaal. En ik weet wel hoe je moet denken in deze samenleving. En dan komt Paulus met een verhaal over zo'n kruis. Dat je daardoor behouden wordt. Een dwaasheid. Een struikelblok. Ja, Joden zoeken tekenen. Hè, bewijzen van dat God met je is. Nou. Ja, wat voor bewijs geeft God nou? Dat God met je is. Dat hij Christus verlaat. Notabene. Het teken van dat Christus de Zoon van God is. Het bewijs dat hij de Zoon van God is. Dat is dat hij door zijn Vader verlaten is. Nou. Daar erger je wild aan. En mensen die dan zeggen van ja, maar ik moet toch ergens in bevestigd worden. En ik moet toch steun krijgen voor mijn geloof. En ik moet dit en ik moet dat. En mijn vroomheid is toch ook wel, als ik nou in God geloof, dan zal God dat wel goed vinden. Maar God doet het net anders. Hij breekt al onze wijsheid af. Met andere woorden. Het is een volstrekt onaantrekkelijk verhaal, dat verhaal van het kruis. Volstrekt onaantrekkelijk. Waar alle dwaasheid en ergernis ingestopt is. En wat nog weerzinwekkend is ook. Er zit nou niks in waarvan je zegt van, wat is dat nou mooi? Vreemd, hè? Maar daar gaat het wel over. En daar is niets moois over te schrijven. Daar is niets keurigs over te zeggen. Er is niets burgerlijks over te zeggen. Er is niks moois, niks inspirerends over te zeggen. Er hangt iemand te sterven aan een kruis. In de zon en onder de wondkoorts. En de vogels van de hemel die zitten al te wachten. De gieren. Dat gebeurt er. Er hangt een man dood te gaan van pijn en van angst. Misschien zou je kunnen zeggen, ja, Paulus schreef dat toch juist naar die gemeente daar in Korinthe. Naar die mensen die het zo geweldig deden allemaal. Ja, dat is waar. Maar het blijft een dwaasheid. Het blijft ook een struikelblok. En zeker als je gaat denken, je voorstellen dat je een wereldwijs mens bent, en dat zijn we. En je zegt, en hij moet daar voor mij hangen. Hij moet daar voor mij hangen. Moet je voorstellen, als je het allemaal netjes op een rij hebt. Als je God niet nodig hebt. Als je het allemaal zelf kan regelen in je leven. En precies weet hoe het moet. En dat je nog denkt van ja, er zijn mensen nog een beetje primitief, die gaan nog naar de kerk. Mensen die zijn een beetje primitief, die geloven nog in een God. En dan zegt hij, dat was in die tijd ook zo hoor, want die Romeinen waren ook niet zo en die Grieken waren ook niet zo, dat je zegt, zo goed gelovig. En dan zegt Paulus, er moet iemand voor jou sterven. Er moest iemand voor jou de meest afschuwelijke dood sterven. Nou, daar wil je niet aan. En ook als je het godsdienstig aarde op een rijtje hebt. Hè, dat je zegt, nou, ik ben netjes kerkelijk. Netjes laten dopen, netjes belijdenis gedaan, netjes avondmaal vieren. En ga naar de kerk. Of, nou, ik zoek mijn eigen dingen, want ik ben wel vol van dit. Ik ben wel vol van dat van de Heer. En dit doe ik en dat doe ik. En dat. Ja, ik moet er eigenlijk een beetje om lachen. Het is een dwaasheid natuurlijk. En erger is dat er iemand dan voor jou moest sterven. Niet aan een keurig kruis. Niet aan een vroom kruis. Maar aan zo'n kruis waar je eigenlijk niet naar wil kijken. En hij hangt daar van jou, hè. En dan zit je. Maar waarom moest dat nou zo? Waarom zo'n dwaasheid? En zo'n struikelblok? Daardoor gelooft toch niemand? Waarom wordt het nou zo gedaan, zodat niemand er iets mee kan? Waarom doet God het nou zo? Nou ja, het heeft in ieder geval ook met een ernstige zaak te maken. Want wat Jezus draagt is de toren, daar hebben we het de vorige keer over gehad, 2 weken geleden, is de toren van God. Over het hele mensengeslacht, dat is niet niks, hè. Het lam van God dat de zonde de wereld draagt. Nou, zonde van een ander dragen is lastig. De zonde van de wereld dragen is onmogelijk, hè. En Jezus voelde dat van A tot Z. Van Bethlehem tot Golgotha. En hij voelde dat, die toren van God, en hij droeg het. En hij droeg het mijnentwege. En dat betekent ook, hè, dat je kunt zeggen van ja, maar waarom doet God het nou? Vergeving is niet zomaar iets van, we praten er niet meer over. Vergeving, dat kost altijd wat. Hoe je er ook over nadenkt, het kost je altijd wat. En als je gaat denken van, in de kerk kan ik rustig zitten en ik kan God tegen God alles vertellen wat ik verkeerd gedaan heb, want God vergeeft toch alles. Het kost altijd wat. In ieder geval, als het jou niks mag kosten, het heeft hem zijn leven gekost. Het kost altijd wat. En dat beseffen we zelf ook wel onderling. Het kost op zijn minst berouw. Maar het kost ook de dood dus van zijn zoon. Maar dat is de ene kant. Waarom doet Paulus dat nou zo? Nou, omdat het zo is. Simpel, omdat het zo is. Maar hij schrijft dat juist aan die Corinthiërs, omdat het daarover ging eigenlijk. Omdat het nou daarover gaat, wat is nou de basis van je bestaan? En dan gaat het over wijsheid en dwaasheid. Dan gaat het over wat je in jezelf hebt aan wijsheid en inzicht, aan vroomheid, aan gelovigheid, aan ik hoor wel bij God-achtigheid. En wat God er nou van vindt. En dan haalt hij een citaat aan uit Jesaja 29, we hebben het gelezen. En daar illustreert hij wat God doet. En ja, hoe was men bezig in het oude Israël? Nou, ze deden net alsof. Ze luisterden totaal niet meer naar God. Het was een aangeleerd gebod. Een aangeleerd lesje. Je zit in de kerk en je bidt en je brengt je offers. En je geeft wat aan de collectezak, je gaat naar de kerk, je gaat aan het avondmaal. Allemaal aangeleerd. Nou, dat was Israël. Netjes naar buiten toe, goed naar buiten toe. En maar een aangeleerd lesje. Ja, wat moet je daarvan verwachten? Nou, dan zegt God, ik zal de wijsheid van de wijze teniet doen. En het verstand van de verstandige zal ik verbergen. En ik ga gewoon verder, op mijn eigen manier, met wonderbaarlijk te handelen. Ik ga gewoon verder met mijn eigen verhaal. En wat mensen denken, en wat ze hopen, en goed denken, en intelligent allemaal zitten te bedenken, dat vergaat terstond, maar ik ga door. En dat haalt juist Paulus aan. Hè? Want waar denken we aan? Wat is onze inzicht in de wereldgeschiedenis? Wat is onze inzicht in hoe het moet gaan in de wereld? Wat is ons inzicht? Ik vind dat het moet zijn in de kerk wat geloof is. Ja, maar ik vind en ik voel dit en ik heb het altijd zo gehoord en het is altijd zo geweest. Wat betekent dat? Wat mensen zo geweldig vinden. Eigen wijsheid. Eigen vroomheid. Eigen inzicht. Dat vergaat. God zoekt juist uit en juist dat op wat verachtelijk is. God, Jezus zoekt mensen op. Aan het kruis. Geen hoogdravende verhalen worden er verteld. Geen vrome mensen worden er gezien. Maar kijk eens naar die man die naast hem hangt. Misdadiger. Wat hij precies gedaan heeft, weet ik niet. Zeg maar schorre morrie. Mensen die niet meetellen. Hoeren, tollenaars, zondaars. Die zoekt hij op. Die zoekt hij op en daar hangt hij voor aan een kruis. Dus dat soort mensen zoekt hij op. En het is wel een beetje grof wat Paulus doet. Want hij zegt in 1 Korinthe 1, kijk eens naar jezelf, Korinthe. Dan denk je dat je heel wat bent. Met je hoofd in de gloria lopen. Maar kijk eens naar jezelf. Wie was je nou eigenlijk? Nou, niet veel edelen, niet veel wijzen. Je stapt niet echt uit de bovenlaag van de samenleving. Het was maar gewoon een mens. Gewoon zoals iedereen. Maar heb dan in de gaten dat Christus juist daarvoor zijn leven gaf. En als Paulus dat dan zo zegt, en als we dat dan zo met elkaar over nadenken, dan lijkt het net, dan is het ook zo, dat juist dat aspect in het kruisdood van Christus wordt aangeraakt, waar wij niet aan willen. Waar wij niet aan willen. Want we willen van alles, hè. We willen best gelovig zijn. En we willen best naar de kerk gaan. We willen best er wat voor over hebben. Als mijn trots maar niet geknakt wordt. Als mijn vroomheid er maar niet door aangetast wordt. En ja, juist daar wij ons staande proberen te houden, hangt hij daar. In alle godsverlatenheid. De gekruisigde. Degene die op die manier onze zonde draagt. Die laat zien wat Gods toorn betekent. Voor het kwaad van de wereld en het kwaad van onszelf. Die laat merken dat hij er voor ons is. Op zo'n manier dat je denkt, hoe is het nou mogelijk? En dan zie je hem hangen aan het kruis. Hoe is het nou mogelijk dat dat nou mijn koning is? Maar wat zei Jezus tegen de discipelen toen hij hun voeten had gewassen? Op dat moment zul je zien dat ik het ben. En zo is Jezus. Zo wil hij ook ons maken. Tot zulke mensen. Geen wereldwijze burgers die het wel even zullen zeggen. Geen vrome alleskunners. Maar mensen die leven van genade. Met een dankbaar hart. En een liefdevol oog en een oor voor een ander. Dat is het. Daarom werd Jezus gekruisigd. is die vrij werkelijk waar. En hoe weten we dat nou? Nou, omdat hij opgestaan is. Heel simpel. We weten dat zo is, omdat hij opgestaan is uit de dood. Het is volbracht, hè? Dat zei hij. Wij hoeven het niet te volbrengen. Dat heeft hij gedaan. En hij volbracht het aan dat afschuwelijke, stinkende kruis. Waar niks moois aan is. Om de toren van God te dragen. En onze trots af te breken. Ik vind het zo'n merkwaardig evangelie. Maar het wonderlijke vind ik ook nog altijd. Dat die Paulus en al die andere zendelingen, die ook ons het evangelie hebben verteld, met dat woord van het kruis de wereld zijn ingegaan. Met dat woord niet van dat mooie gouden kruis, maar van dat ruwhouten kruis. Dus daarmee zijn ze de wereld ingegaan. Met iets wat stinkt. Iets wat je niet wil zien. Dat is onze God. Zo lief had God de Vader ons. Met dat evangelie is de kerk bereikt. Is de wereld bereikt. Van een God die nog lager werd dan mensen. Van een God die zelf de vloek draagt. Van een God die Christus Jezus heet. En een andere God ken ik niet. De gekruisigde. Amen. Heere God in de hemel. Dank u voor het evangelie. Het evangelie dat door dat kruis naar ons toe komt. We danken u voor hem, uw zoon, die dat droeg wat wij niet konden dragen. En die zo klein is, dat wij wel heel diep moeten buigen om hem te zien. We danken u voor dat vervloekte kruis, waarin voor ons de vrede ligt. We begrijpen het lang niet altijd, maar we begrijpen iets van uw liefde, dat u ons zo opzoekt. Geef dat we zo uw gemeente mogen zijn, ook in de komende week. Geef dat we het voor onszelf mogen beamen en dat op de een of andere manier met ons mee mogen dragen. Dat mensen erachter komen dat wij mensen van Jezus zijn. Heren, bewaar ons ervoor dat wij dat even zullen laten zien. Want we weten hoe Jezus zich liet zien. Aan het kruis. Heren, geef dat we maar gewoon op onze plaats mogen zijn. Een open oog. Een open hart. Een open oren. Voor wat we te horen krijgen. Maak ons zo sterk in u. Heren, en als we ervoor wegkruipen, op wat ze van ons afduwen, maak ons klein. Heren, geef dat we u mogen zien in al uw kleinheid voor ons. Heren, we danken u dat we uw evangelie mochten horen. Het evangelie van Christus Jezus. Gaat u daarmee verder in ons leven? En inderdaad, als u zelfs uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoe zou u ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? Heren, gaat u zo met ons mee? Schenkt u ons dat wat we nodig hebben, morgen en overmorgen, de dagen van ons leven, in voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte. Wees u onze goede herder. Heren, denkt u aan ieder van ons persoonlijk. We kunnen hier persoonlijk ook tegenaan botsen. Of we kunnen het zo moeilijk ons gewonnen geven. Geef dat we het mogen zien. Dat het volbracht is. Dat alles wat wij denken te moeten doen, er eigenlijk ook niet toe doet. Omdat alle dingen volbracht zijn. In één woord. Heren, geef dat we ons mogen overgeven aan u. En zo ook met vrede onze weg zullen gaan. In vrede met u. En daarom ook met een open oog voor de toekomst. Heren, denkt u aan de wereld waarin wij wonen. De samenleving. We voelen allemaal de druk van het moeten kunnen. Het moeten presteren. Het iemand zijn. Het geweldig zijn. Het geweldig goed gevonden worden. Dat hebben we allemaal. Maakt het soms ook lastig voor ons. Geef dat vertrouwen op onze post zijn. Juist ook als dat falikant mislukt voor zoveel mensen. Maak ons sterk in u, in uw liefde. Om zo ook sterk te zijn voor anderen. Heren, denkt u aan deze samenleving. Denkt u aan de wereld waarin wij wonen. Het is een wereld die zo haak staat op het evangelie. We voelen dat niet alleen maar door te kijken naar wat we zien, maar we voelen dat in onszelf. Zegent u uw kerk wereldwijd om juist het getuigenis van het kruis door te geven. Van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Heere, zegent u zo uw kerk wereldwijd. Werk van zending en evangelisatie. Zegent u uw kerk in verre landen en ook dichtbij. Zegent u uw kerk hier in Nederland. Geef dat we sterk mogen zijn in de kracht van het kruis. We gaan hier weer vandaan en we hopen deze week ook onze biddag te houden. Zegelt u ons als gemeente. Bedenkt u ons woensdag samen. Denkt u aan ons met alles waar we mee bezig zijn. Zegent u morgen het gesprek op de kerkenraad en dinsdag met de belijdeniskandidaten. Denkt u aan ons allen. En hoort u ons barmhartige Vader. Om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en daarna zingen we gezang 192. O kostbaar kruis, o wonder Gods. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daaromheen in vrede en ontvang Gods zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.